Het is gewoon heel lastig. Omdat je, het is een heel leuk format. Maar uiteindelijk ga je achteraf natuurlijk pas echt de DD doen. De due diligence doen. En die is natuurlijk rete belangrijk. En als ik vraag in zo'n pitch van, joh, is dit nou, ben jij de enige die dat doet in Nederland? En ze zeggen, ja, wij zijn de enige. Ja, je kan niet even googlen. Je kan niet even vriendje of vriendinnetje bellen. Van, joh, wat weet jij ervan? En je de volgende dag kijk je en blijken 10 van dit soort dingen te bestaan. Ja, wat moet je dan? Moet je dan die 200.000 euro die je hebt toegezegd, moet je dat dan maar blind zeggen? Ja, nou, ja. Dat is de discussie die er is ontstaan.
Welkom bij Quote's podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Bas Witvoet. Paul, waar ben jij nieuwsgierig naar?
Nou ja, we kennen Bas als oprichter-eigenaar van Oranje Groep. Dus een uitzender van personeel voor de bouw en technische banen en zo. En dat is een bedrijf dat eerst floreerde, maar dat later op het randje van de afgrond balanceerde. En nou ja, het kwartje viel de goede kant op, gelukkig voor Bas. En eigenlijk door een toevallige investering die op zijn pad kwam na een optreden op televisie. En ja, tegenwoordig is Bas als investeerder bij het programma Dragon's Den heel vaak op tv. En ik ben benieuwd of hij nog een beetje geniet van de roem en of dat hem zakelijk nog wat brengt.
Oké, spannend. Daar gaan we het later over hebben, want we beginnen altijd met de vraag, wanneer realiseerde je dat je jezelf miljardair mocht noemen?
Nou, dat is bij mij best een uitdaging, die miljoen. Want ik heb, ik denk dat als je werknemer bent en een vast salaris hebt en dus elk jaar een bedrag spaart, dan heb je op een gegeven moment een miljoen op je rekening, als je het goed doet.
Ja. Je mag veel verdienen.
Dan moet je flink verdienen, maar dat kan tegenwoordig natuurlijk wel. Ik heb eigenlijk tot heel ver in mijn carrière, nog niet eens zo heel lang geleden, had ik nooit een miljoen op mijn rekening. Omdat ik ondernemer ben en mijn geld moet gewoon werken. Dus ik had vaak al geld, dat is misschien wel een dingetje, ik had vaak al wel geld geïnvesteerd voordat ik het binnen had. Dus dat was altijd al kort op elkaar. Ja. Dus als ik een keer een winstuitkering kreeg ergens of zelfs een stukje van mijn bedrijf verkocht, dan had ik meestal al dat geld geallockeerd. Zelfs voor die tijd in nieuwe investeringen. Dus echt die miljoen op mijn rekening. Ik kan me wel herinneren hoor, dat ik echt meer dan een miljoen op mijn rekening had toen ik een deel van mijn aandelen in Eurocaps, in mijn koffieavontuur, verkocht. Toen had ik echt in één keer een stuk meer dan een miljoen op mijn rekening.
Een stuk of 20, maar, toch?
Ja, dat was echt wel geld. Maar voor die tijd had ik eigenlijk nooit meer dan een miljoen op mijn rekening. Ik denk ook echt dat als je echt ondernemer bent, ja, dan wat moet je nou met geld op je rekening? Je ziet toch kansen en je investeert toch de hele tijd. Dus.
Maar wij zien een miljonair ook als iemand die belang in een bedrijf heeft, ja. Dat meer dan een miljoen waard is. Dus het stond misschien nog niet cash op de bank, maar je had het natuurlijk in feite al wel.
Ja.
Wanneer was dat moment dat je dacht, nou, mijn bedrijf is nu wel meer dan een miljoen waard?
Ik denk dat dat al heel snel het geval was toen ik begonnen was met Oranje Flex, heette dat toen nog. En dat was in 99 ben ik daarmee begonnen. En dat was eigenlijk na een paar jaar al had ik wel echt het gevoel dat ik miljonair was.
Het gevoel.
Ja, ik had nog geen ton op de rekening, maar het ging wel goed en de cijfers waren goed. Maar goed, ik investeer heel graag meteen door en neem daar ook best wel risico in. Vind ik ook leuk. Het is een stukje van mijn leven. Maar miljonair was ik in de eerste jaren na oprichting van Oranje Groep al. Of Oranje Flex toe.
Ja. En hoe kwam je eigenlijk in de uitzendbranche of de detacheringsbranche terecht? Want je was een vrolijke koorbal uit Rotterdam.
Ja, vrolijk zeker.
Terwijl, ja, met alle respect, het lijkt me niet de meest sexy business. Hoe ging dat?
Nou, ik wilde altijd vastgoed in. Dus ik ben gaan werken bij een. Ik was uitgestudeerd, dat sowieso. Groot feest gegeven ook. Ik had 3,5 jaar gedaan over mijn propeduizen bedrijfskunde in Rotterdam. Dat is niet de allermoeilijkste universitaire studie, maar toch, het is universitair. Ik had mijn P gehaald en toen dacht ik van, dat gaat niet lukken. Nog 3 keer 3,5 jaar studeren. Dus toen heb ik een feest gegeven en ben ik gaan werken bij een makelaar. Omdat ik vastgoed leuk vond, ben ik mijn makelaardijvakken gaan doen. Nou, studeren is ook niet, ik heb geen discipline op dat vlak. Dus het is toch lastig. Maar goed, ik had er toch na een paar maandjes 3 of 4 gehaald. Van de 7 of 8 waren het er toen. En toen ben ik panden gaan verhuren. En toen kreeg ik had een baan in Rotterdam. Toen kreeg ik van ING Vastgoed, weet ik nog, een hele nieuwe woontoren in Rotterdam toebedeeld. En ze zeiden, als je dit in 2 jaar verhuurt, ben je echt een dikke koning. Ik heb dat ding in 4 maanden compleet verhuurd. Omdat ik ook de enige was die na 5 nog mensen ontving daar. Dus ik verhuurde dat. Dat ging als een malle eigenlijk. Omdat dat was een hele, steriele organisatie. Dus na 5 sloot iedereen de deur. Maar je moest wel met een loonstrook komen om het te mogen huren, et cetera. Dus ik werkte eigenlijk dag en nacht door en had die toren verhuurd. Maar ik kreeg eigenlijk alleen maar ruzie met iedereen binnen de tent. Ik kreeg ruzie met mijn commerciële collega's, omdat ik meer verhuurde. Ja, wist ik veel. Ik was gewoon heel jong en leuk. Ik was helemaal niet meer bezig. En ik kreeg ruzie met de hele afdeling die de contracten maakte en zo. Want die moesten in 1 keer van 2 contracten per dag, moesten ze naar 10 contracten per dag. Was ook nog eens een fusie van een bedrijf. Dus ik had eigenlijk met iedereen ruzie en ik had het niet door. Ik had het niet door. Maar ik werd continu overal onderuit geschoffeld. Ja, ik was gewoon als een Chinees in New York. Verstond ze niet. Toen kreeg ik loonsverhoging. Er werkten daar 80 mensen. Kregen 2 mensen loonsverhoging. En toen was in 1 keer werd mij duidelijk. Oh, wacht even. Er waren 2 mensen binnen dat bedrijf die loonsverhoging kregen. Dus eigenlijk werd ik door mijn baas een beetje gebruikt. Om kijk, hij wil, jullie niet. En toen kwam ik eigenlijk achter dat dat dus niks voor mij was. Dat het niet leuk was. En dat ik het gewoon zelf moest doen. En, want we kunnen dus, en dat ben ik toen eigenlijk gaan doen. Ik weet nog dat ik vrijdag een borrel dronk. Ik had bij Vité Intraté gesolliciteerd. Was ik aangenomen. En ik zou maandag mijn contract gaan tekenen na het weekend. En toen kwam ik een vriendje tegen van de rugby. Ik heb heel veel gerugbied in Rotterdam. Heel groot netwerk erin. En toen ben ik, toen zei hij, ja, maar ik ben eigenaar, partner in een uitzendbureau aan Breda. Kom dan toch nog even praten met mij. Nou, tegen heug en meug, maar goed, ik had het beloofd maandag bij hem op de zaak. En toen heb ik het contract getekend om voor hem te gaan werken. En dat was mijn eerste tweede baan was dat. Nou, ik heb heel veel banen gehad, maar dat was mijn tweede echte baan, fulltime baan. En toen ben ik daar ook helemaal losgegaan eigenlijk. Dus en daar kwam ik erachter dat als je geen aandeelhouder bent in een bedrijf en wel heel hard werkt, dat je dan of heel veel geld moet verdienen, of voor jezelf moet beginnen. Nou, dat laatste heb ik gedaan.
Ja, dus je zag daar hoe dat werkte. Je leerde daar de geheimen van de smid. Toen ging je het vervolgens zelf doen. Hoe moeilijk was dat eigenlijk om vervolgens als eigen baas zo'n toko te runnen?
Ja, ik denk dat dat eigenlijk, het ligt een beetje aan hoe in welke fase van je leven je zit. Kijk, ik had geen kinderen. Ik had geen verplichtingen. Ik had ik had toen volgens mij wel een huis, maar dat was gekocht. Hè, maar dat was allemaal niet de wereld. Ik dacht van joh, al moet ik ergens poep gaan scheppen, dan verdien ik het nog in 3 dagen. Ja, kom zeg. Dus ik was heel vrij om te ondernemen en dat scheelt de wereld. Hè? Als jij gaat ondernemen op je 40ste en je hebt een heel huishouden wat je meesleept, dan ga je toch op een andere manier ondernemen als dat ik toen deed. Ja. En ik moet wel zeggen dat ondernemen, dat is eigenlijk bij mij nooit echt veranderd. Dus ik ben wel echt altijd all-in soort van. Maar ik heb nu natuurlijk ook mensen waarvoor ik moet zorgen en zo. Dus het is toch net anders. Maar als je gaat ondernemen, zou ik aanraden om daar lekker vroeg mee te beginnen. Als je gewoon nog weinig... Ik had bijvoorbeeld een hele dure barbecue gekocht op gas. Ik dacht, ja, weet je, dan ga ik weer naar een studentenkamer. En dan zit ik gewoon die barbecue op mijn kamer. Of op het ding. Hey, weet je, ik was heel praktisch. Ik dacht, ja, wat heb ik nou nodig? Niks. Dan ga ik een keer minder stappen. Als je zo in het leven staat, is er niks aan de hand natuurlijk. Kan het eigenlijk niet misgaan.
Nee.
Maar dat scheelt heel veel stress. En daardoor kan je met een heel open vizier kan je best wel risico's nemen. En dus echte pareltjes uit die oestertjes trekken.
Ja, en dus je begint natuurlijk een bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Kan je nog het gevoel herinneren, kan me voorstellen, van trots toen je daar weer naar buiten liep?
Ja dat was KVK Rotterdam, weet ik nog. Dat was Oranje Flex. Flex detacheren, nou, heel origineel. En oranje is wel een kleur die mij aanstaat. Al is het maar dat rugby een nationale sport is. Maar ook hockey en ook voetbal. Dus oranje is een fijne kleur. Het is een kleur van creativiteit. Ik ben creatief in ieder geval in het ondernemen, denk ik. Vrolijk. Dus oranje was echt mijn kleur. En die heb ik er... Ik vond het heel leuk om dat er ook op te kunnen zetten. Dat oranje. Ja, dat is later oranje groep geworden. Maar oranje is er wel ingebleven. Dat is wel onze kleur. Ja, ja, dat, ik kan me dat zeker herinneren, dat ik die kamerverkoop om uitliep.
Ja, dat papier
ook nog. Nee, dat was heel... Nou, dat was gewoon een mooie stap. Dat was niet van, oh, nu moet ik het doen. Dat was het echt niet. Ik dacht, nee, nu ga ik het doen. Zeg maar, ik ben het al aan het doen. Nu ga ik het gewoon ook... Nu heb ik straks een accountant die zegt, het gaat goed. Ja. Weet je? Ja, dat is leuk natuurlijk.
Ja.
Dus nee, ja, dat was een heel mooi moment. En dat vergeet ik nooit meer. En dat... Dat is heel raar, maar dat is 25 jaar geleden. En dat is gisteren. Weet je, dat zijn van die momenten die gewoon... Dat zie je gewoon nog voor je, hoe dat ging.
Want heel praktisch gezien, je loopt de Kamer van Koophandel uit. De volgende dag ga je beginnen. Hoe kom je aan die mensen die je
Ja, je bent al lang begonnen.
Je hebt al een heel netwerk.
Ja, natuurlijk. Ik had natuurlijk al een baan waar ik iedereen kende. Toen ik op een gegeven moment wegging, wist ik al welke mensen, welke klanten. Ik heb nog een half jaar of een jaar rustig aan moeten doen bij bepaalde klanten. Maar op zich, ja, als je het spelletje kent, weet je, dan maakt het echt niet uit. En weet je wat het is? Kijk, als jij als werkgever, als accountmanager was ik toen, gewoon altijd goed bent geweest voor je mensen, ga je mensen met je mee.
Ja.
Weet je, en dat heb ik ook wel geleerd nu. Ik moet, als goede accountmanagers, die kunnen natuurlijk gewoon weglopen bij een bedrijf. Als het niet naar, en dan lopen de mensen natuurlijk ook mee, want zij hebben het contact.
Ja.
Dus daar moet je heel, heel goed, goed voor zijn, heel goed op letten. Maar het scheelt, kijk, als ik nou overal altijd maar het onderste uit de kan wilde hebben bij iedereen en hoge marges en dit, maar dat zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik ben echt wel, het is een beetje, ik kan echt wel heel makkelijk delen en dat is mijn voordeel geweest, want dat weten mensen ook. Hè, mensen weten, nou, als ik voor hem ga werken, dan oké, dan regelt hij wel een werk en dit en dat, maar hij probeert zelf wel echt net een beetje de weg naar zijn kant te laten vallen. En als je dat niet doet, als je niet altijd maar het onderste uit de kan, dan krijg je vertrouwen bij mensen. En dat, ja, dat doe ik al 25 jaar. Dus ik heb nog steeds mensen die voor mij werken. Dat vind ik fantastisch. Dat is ook echt leuk en ik zal het nooit beschamen.
Nee.
Ja.
En dan, het gaat natuurlijk goed in het begin. Dan komt op een gegeven moment de financiële crisis. En ik citeer uit een interview een quote. Dan is het hoenpapa, feesten, mooie reizen en lekker uit eten. Dat is iets wat je als ondernemer ook doet als het goed gaat. Maar daarna gaat het slecht. Hoe ga je dan weer verder?
Ja, nou even over dat hoenpapa, feesten, reizen, dingen. Voor mij is dat de manier, was dat de manier om de stress te verwerken.
Ja.
Het was echt een uitlaatklep voor mij. Om donderdag, vrijdag te gaan stappen, zeg maar. En toen kon ik ook gewoon nog tot 7 uur stappen en om 8 uur op mijn kantoor zitten. Dat kan ik helemaal niet meer. Maar dat kon toen wel. En daar begon het. En op een gegeven moment, ja, dan zakt het in. En dan zit je in een bepaalde structuur. En dan moet je nog harder aan de bak eigenlijk. Dan moet je echt de tering naar de neering zetten. En dan moet je... Het probleem is dat je vaak toch bepaalde uitgaven hebt waar je niet meer vanaf kan. Kijk, een auto of een ding, ja, daar ben je zo weer vanaf. Ook een leasecontract. Maar een huis in crisis is lastig. Als je dan verkoopt, dan ga je de dieprik in en dan moet je bijleggen en dat kan je niet. Dus dat zijn echt wel blokken aan je been dan. Dus dat is misschien een advies als je moet, ja. Ik heb het altijd gedaan. Ik ben altijd voor vol ervoor gegaan. En als ik een huis kon kopen van 5 ton, dan ging ik proberen om een huis van 6 ton te kopen. En dat lukte ook. Maar dat kan ook tegen je werken als het even omdraait. En dan, ik heb in België, had ik 7 maanden hypotheekachterstand. Volgens mij zelfs nog iets meer. Kan je niet voorstellen. Maar de Nederlandse bank wist niet hoe ze dat huis moesten veilen in België. Dat was mijn voordeel. Maar het kan ook echt de andere kant opvallen. En dan ben je in één keer van gevierde man en zogenaamd zoveel miljoen waard, ben je helemaal niks meer. En want ik vraag me dat ook altijd af. Iemand is 100 miljoen waard en vervolgens is hij in de crisis in één keer 0 waard. Maar dat is wel hoe het werkt. He, dat is... Omdat je het niet op je rekening hebt.
Ja.
Het zit allemaal in je bedrijf. Als die bedrijven omvallen, is het weg.
Ja. Ging je toen nog steeds stappen? Misschien met een iets andere reden?
Nou ja, ik ben nooit een champagne spuiter geweest. We zitten hier op een plek, dat ben ik nooit geweest. Dus met bier ben ik heel blij. Dus uitgaan hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Maar ik ben wel blijven uitgaan. Dat had ik ook nodig, omdat ik nog meer stress had.
Ja.
Ja.
Daarvoor was je de gevierde man. En ik denk dat vrienden misschien wel zagen dat het eventjes wat minder ging met je.
Ja, zeker.
Hoe was dat om eigenlijk anders aangekeken te worden?
Ja, ik heb me dat gelukkig niet helemaal gerealiseerd. Ik heb achteraf, als ik daarnaar kijk, denk ik wel eens van... Oh, dat is toch wel een beetje lelijk. Hè, dat bepaalde mensen je in één keer toch anders met je omgaan. Maar toen was dat helemaal niet. Dat maakte ook eigenlijk niet zoveel uit. Want je was bezig om te overleven. Als jij aan het overleven bent, dan ga je niet kijken hoe aardige of wel of niet mensen... hoe zorgzaam ze zijn of wat dan ook. Dus dat komt achteraf pas, die klap, denk ik. Ja, en dat is wel zuur. Want dan merk je eigenlijk, ja, shit, het gaat toch ook voor een stukje alleen maar om geld. Jammer is dat eigenlijk. Hè?
Ja. Ja. En dan heb je op een bepaald punt, heb je 120 timmerlieden in dienst. Maar je had werk voor een stuk of 20 van hen.
Ja.
Je zei toen ook tegen quote van, er loopt dan een ton per week uit. En er komt niet genoeg binnen. Kijk je dan elke avond naar je bankrekening en denk je, hoe ga ik dit oplossen? Of denk je ook van, het komt wel weer goed en ik verzin wel iets. Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik denk dat mijn voordeel is geweest dat ik niet elke dag juist naar die bankrekening keek. Dus ik had wel door van, hey, dit gaat helemaal mis. Maar ik was eigenlijk alleen maar over die bankrekening aan het kijken naar nieuwe klanten en naar nieuwe kansen. En hoe ga ik nou dat geld binnenhalen? Hè? En op een gegeven moment, toen dat niet meer in dat detacheren lukte en daar ook geen horizon in zat. Hè? Je hebt op bepaalde periodes in je leven, dan zie je gewoon die horizon niet meer. En dan wordt het zuur. Hè? Dat hebben we in coronatijd ook gewoon. Ja. Fuck, waar gaat het heen? Niemand weet het.
Nee.
Nou, en dan moet je nieuwe dingen gaan doen. En toen ben ik eigenlijk per ongeluk inderdaad, maar goed, niks is per ongeluk, bij Paul Witteman programma gekomen, met iemand in contact gekomen en uiteindelijk het koffieavontuur opgestart.
Ja.
Daar een paar goede vrienden bij gezocht en dat is een knaller geworden.
Ja, even terug, wat deed je bij Paul Witteman? Vertellen over ondernemen in de crisis?
Ja, dat was het eigenlijk. Dus bij Paul Witteman hadden ze 4 of 5 ondernemers uitgenodigd om te kijken hoe die in de crisistijd, hoe die met de crisis omgingen. Daar zat Allsee, zat daar Harold Swinkels van de Nederlandse Energiemaatschappij. Ik en nog, wie zat er nog? Ik weet het niet precies wie er daar zat. Maar dus ja, kijk, niemand had door dat ik ongeveer tot hier stond die waterlijn. Weet je, er zat hier gewoon een ding op mijn hoofd van de waterlijn. Ik was daar toch nog inderdaad de ondernemer aan het spelen die het allemaal onder controle had. Maar ja, weet je wat het is? Kijk, als jij laat zien dat je geen controle meer hebt, dan is het toch klaar. Want er staan een paar honderd mensen achter je die op jou vertrouwen. Jij moet de vaandeldrager zijn.
Ja.
He, dus je moet daar, je moet een beetje de schone schijn. Je moet niet alle problemen bij hun neerleggen en zeggen, ja, ik weet niet hoe ik de salarissen volgende week ga betalen. Kijk, dat ga je natuurlijk niet delen met ze.
Nee.
Maar dat is wel, dat gebeurde wel. Ja, dat hoort er een beetje bij. Je moet, vooruit en hopen dat je komt. En als je dan maar lang genoeg doorgaat, dan dat heb ik wel nooit opgegeven. Dus dan maar strijdend ten onder, weet je. Ja, dan maar strijdend ten onder, maar niet opgeven.
Ja, dus jij zat daar aan tafel als de succesvolle ondernemer.
Ja, inderdaad.
En wat gebeurde er vervolgens?
Precies, dit is 12, 13 jaar geleden. He, andere tijd ook. Dus, ik weet nog dat ik terugkwam vanuit Amsterdam in België. Ik deed de poort open, toen had ik weer wifi. En toen had ik 44 LinkedIn-verzoeken. En dat is heel veel, was dat in die tijd. Hè? 12, 13, 14 jaar geleden. En daar zat er eentje bij en de volgende dag weer 50. En toen, dat ging maar door. En die mensen hadden allemaal plannen. En hij had ook een plan. En ik dacht, nou, dit kan wel wat zijn. En hij had dus in Zuid-Afrika een producent gevonden in Kaapstad die koffiecupjes maakte. En die had eigenlijk buiten het zicht een beetje van espresso. Was een Amerikaan die terug was gegaan naar Kaapstad. En die had dat cupje ontwikkeld. En die had hem zo ontwikkeld dat hij eigenlijk best wel goed was. Redelijk oké. Best op de markt. En iedereen wilde toen dat cupje op de markt brengen. Maar iedereen werd meteen gebashed door espresso. Groot bedrijf, miljarden, grote advocatenkantoren. Maar hij zat daar in Kaapstad. Hij heeft al die brieven gewoon weggegooid. Pak mij maar in Kaapstad, in Zuid-Afrika. En wij hebben dat toen we hebben eigenlijk het product gekocht voor de rest van de wereld eigenlijk. En hebben samen met hem ook en met de investeerders die hij al had, hebben wij het product verkocht in Europa. En uiteindelijk naar de hele wereld. En dat is...
Maar dus heel eventjes recapitulerend. Je had een bedrijf in de problemen. Wist eigenlijk niet zo goed hoe je de toekomst in moest. En vervolgens heb je er gewoon nog een bedrijf naast
stap
genomen.
Stap voorwaarts. Ja, stap voorwaarts. Voor mij is dat echt de enige manier. Omdat ik zag geen horizon meer voor detacheren. Dus ik dacht, hier gaat het niet gebeuren. Nu niet. Om het in leven te houden moet ik ergens anders geld verdienen. En toen ben ik gewoon ergens anders geld gaan verdienen. En dat was een... Kijk, ik weet niet of ik die stap ooit gemaakt had als ik niet zo in de problemen had gezeten. Dus dat is wel een geluk bij een ongeluk. Ik denk ook wel dat er in crisis wordt er meer verlangd van mensen. En ik denk dat als je terug gaat kijken, zijn er heel veel mooie bedrijven ontstaan. Echt in crisisperioden. Omdat mensen uit hun comfortzone moeten. En moeten gewoon gaan nadenken over hoe ga ik... De komende week, de komende maanden, de komende jaren geld verdienen.
Maar verdienen begint met investeren. Dat geld had je toch eigenlijk helemaal
niet? Nee, dat had ik echt niet. Nee, dus dat ik weet ook nog niet precies hoe dat toen gegaan is. Maar ik heb echt een soort van de muren de verf op mijn eigen muren van mijn huis verkocht zo'n beetje. Ik heb heel veel geld geleend van mensen. Die ben ik nog steeds dankbaar. Die vroegen wel gewoon een stevige rente, omdat het rente een investering was. Maar ik heb echt overal getekend van oké. Dus ik heb alle bronnen die ik maar had, heb ik gebruikt om geld te lenen, om geld vrij te maken. En het enige wat ik kreeg mijn huis niet verkocht, dat was jammer. En als ik dat verkocht, dan zat daar dus dat kon niet. Daar zat ook niks in. Maar voor de rest heb ik eigenlijk alles onder mijn kont vandaan verkocht en weg. Ja, ik denk niet dat het een half jaar langer had moeten duren.
Alles of niets, all in.
Moest ook echt. Ik ben er all in, maar dat moest nog, dat was nog, ja, anders was gewoon, anders was het weg. Opnieuw beginnen was ook leuk geweest, maar sorry, toch, ja.
Dit was leuker.
Dit was heel speciaal uiteindelijk.
Ja.
Ja. Ja.
Toen je Eurocaps oprichtte, waren er mensen die jij vroeg van, zou je willen investeren? En die hebben dat toen afgeslagen. Je zei toen dat die konden instappen voor een ton en dan kregen ze 10% van de aandelen. Die hebben dat toen niet gedaan. Heb jij investeringskansen aan je voorbij laten gaan waar je achteraf heel veel spijt van had?
Ja, er zijn zeker wel dingen voorbij gekomen waarbij in de tijd dat ik bijvoorbeeld bij VSO Capital Partner zat. Daar ben ik uiteindelijk uitgestapt omdat ik gewoon dus niet meer mee kon. En heb ik dat ook liquide gemaakt om mijn eigen investeringen te redden. Maar daar zijn wel investeringen langsgekomen die nu veel geld waard geworden zijn.
Ja, want je krijgt als Dragon, bij Dragon's Den natuurlijk de hele tijd investeringsproposities nu.
Ja, en dat is eigenlijk in de serie, hè, dus bij de opnames krijgen de 50 om je oren. Maar eromheen natuurlijk ook, hè, want je wordt toch een beetje als investeerder op de kaart gezet.
Ja.
Dat is heel leuk. Hè, dus ik krijg elke week wel 5 of 10 dingetjes langs, investeringen, veel via LinkedIn. En dan mailen ze. Dus ik lees wel 5 of 10 plannetjes per week. En het leuke daarvan is, er zit natuurlijk heel veel bij waarvan ik zeg, ja, ik heb er geen verstand van, begrijp het niet. Maar er zitten ook leuke dingen bij waar ik wel eens in investeer. En het is ook voornamelijk dat je echt gevoel hebt met de markt. Dus je weet precies wat er gebeurt. Waar zijn jonge mensen, het zijn veel jonge mensen, mee bezig? Hè? Wat houdt hun bezig? Nou, het is allemaal heel veel Instagram en dat soort dingen natuurlijk. Hè? Veel platform, noem maar op. Maar nou, prima. Dat is leuk om te kijken waar dat naartoe gaat. Maar er komen ook wel eens dingetjes die helemaal anders zijn. En waarvan je denkt van, hey, dit is wel... Dus je wordt eigenlijk continu getriggerd met ondernemende ideeën.
Ja.
En daar ga je natuurlijk zelf uiteindelijk ook weer ideeën uit laten ontstaan. Of stukjes van pakken waarvan je denkt van, dit is voor mij business interessant. Of dat houdt je heel scherp. Je weet gewoon precies wat er gebeurt.
Ja.
Hey, en dat Dragon's Den, hè? Want hoe zit het nou precies? BNR die had laatst een tellingje gedaan. Ja. Hoeveel van die toegezegde investeringen er daadwerkelijk rond waren gekomen. Hè? Ik zal eens eventjes kijken. 4 van de 23 casussen waarin geld was toegezegd, hadden dat uiteindelijk gekregen. En nog eens 2 een lager bedrag of in de vorm van een lening.
Ja.
Zitten we dan naar toneel te kijken op tv?
Nou, het is zeker geen toneel. Maar je moet het zo zien. Dus we hebben er 10 per dag. Je zit daar, je hebt een uur ongeveer. Je krijgt 3 kwartier een pitch. Dus je gaat daar zitten, je komt binnen. Dan zie je een soort, je ziet een investering staan. Dan denk je, dat zal wel iets met boeken zijn. Of iets met huidverzorging of dit. En dan gaat iemand zijn verhaal vertellen. En je schrijft alles op. Hè, dus het is 3 kwartier. Eerst een pitch van 5 of 10 minuutjes. En dan vragen. En uiteindelijk ga je dus achteraf eigenlijk. Hè, dus je zegt van, nou, op basis van deze gegevens wil ik dit doen. Hè, en het kan zijn dat een investering dan een lening wordt. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. De investering is een investering voor
geld
mij.
Geld is geld. Ja.
Geld is geld. En dus dat mag je best bij elkaar tellen. Maar uiteindelijk blijkt vaak toch helaas dat een ondernemer die aan het oreren is over zijn onderneming, dat net wat mooier maakt als dat het is.
Kenbaar voor jou natuurlijk. Ja.
Zeker. Ja. Zeker weten. Want ik was ook nat gegaan als ik had gepitst. Mijn bedrijf had gepitst. Hè. Dus zo eerlijk ben ik ook. Maar het punt is natuurlijk wel, als jij een bepaald bedrag toezegt, want dat doe je ook, en daar sta je ook achter, moet je ook achter staan. En in plaats van 100.000 winst is het 10.000. En ze hebben ook nog bepaalde kosten niet erin gestopt. Dus loonkosten voor zichzelf. Nee, dat hebben we geleend van de zaak. Ja, maar dat is, ja, oké. En dat gebeurt dus heel veel. En dan verandert dus de hele waardering van dat bedrijf. En dan krijg je een discussie. En dan ga je praten over hun kindje. En dan zeg je, ik heb dit beloofd, maar jij hebt dit beloofd. En dan ontstaat er een discussie. En dan vaak, als je dan een zakelijke private equity partij bent, dan kan je ze nog nagelen, bij wijze van spreken. Dan kan je nog lelijk gaan doen en zeggen, hey, dit heb ik geïnvesteerd, maar het is maar de helft van de winst, dus ik betaal de helft ervoor. En dat zou kunnen. Want je kan het ook even omdraaien. Ons wordt een verhaal verteld. Nou, wij gaan dat natuurlijk niet doen. Want dan is het helemaal afgelopen met het hele format. Maar wij zeggen dan wel soms van, ja, weet je, maar dit is dan wat ik doe. Dus jij hebt de helft van de winst, dus ik betaal ook maar de helft van de waardering. En dan zeggen ze vaak nee. En dan laat je ze gaan. Hè? Dus ja. We kunnen het ook omdraaien. Dus, het is gewoon heel lastig. Het is een heel leuk format. Maar uiteindelijk ga je achteraf natuurlijk pas echt de DD doen. De due diligence doen. En die is natuurlijk rete belangrijk. En als ik vraag in zo'n pitch van, joh, is dit nou, ben jij de enige die dat doet in Nederland? En ze zeggen, ja, wij zijn de enige. Ja, je kan niet even googlen. Je kan niet even vriendje of vriendinnetje bellen. Van, joh, wat weet jij ervan? En je de volgende dag kijk je en blijken 10 van dit soort dingen te bestaan. Ja, wat moet je dan? Moet je dan die 200.000 euro die je hebt toegezegd, moet je dat dan maar blind zeggen? Ja, dat is de discussie die er is ontstaan.
Ja.
Het zou ook superleuk zijn, maar dat mag niet, denk ik, met format. Om bijvoorbeeld te kijken, hoe gaat het vervolg gaan met die investeringen?
Ja.
Dat zou superleuk zijn natuurlijk. Ja. Want er zitten echt ook hele leuke dingen bij.
Ja.
Maar ik denk ook wel dat heel veel mensen ervan zouden leren om te laten zien waarom een investering niet doorgaat. He, want dit is wel, in één keer zit je weer in de echte wereld. Dat is wel waar. Dus je zit eerst op tv. Dan kan jij vertellen wat je wil. Ja, niemand die checkt. De redactie ook niet. De redactie gaat ook niet kijken van, goh, oh wacht, jij zegt nu dat het 100.000 winst. We hebben cijfers bekeken, het zijn er maar 50. Zo gaat dat niet. Dat is allemaal achteraf. Ja, het jammere is dat het een beetje afstraalt dan natuurlijk op ons als investeerders. En dat mensen dan zeggen, ja, is het dan alleen maar toneel? Ja, dat is het ook echt niet. Ik was kapot. En ik zat ook te kijken van, shit man, ik heb zoveel investeringen gedaan. Nou, aan de bak. Weet je, maar dan is het na de eerste 2-3 gesprekken met ondernemers, is het al van, ja, maar wacht even, die winst, het is toch anders. Of het is al genormaliseerd. Hè? Dus oké, we hebben nu verlies, maar eigenlijk als je alle dingen, alle fuck-ups eruit haalt, dan is het, ja, zo werkt het toch niet.
Zo kan ik het ook.
Nee, maar zo kan ik het ook, dus dat is jammer. En, maar nog steeds, voor mij was het superleuk om te doen. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik vind het echt leuk.
Hey, dit eventjes naar iets anders. Hè? Want het bedrijf dat je ooit startte heb je nog steeds. Oranje Groep. Ja. In de koffie zit je ook nog steeds. Maar in beide bedrijven heb je eigenlijk geen leidinggevende rol meer. Hè?
Nee.
Waarom is dat?
Laten we beginnen met Eurocaps. Dus daar ben ik eigenlijk in de eerste jaren al uit de operatie gestapt. Want in mijn ogen kan je niet twee bedrijven volledig aan het stuur zitten. Twee sturen in je hand is lastig. Met Oranje merkte ik ook dat ik ergens wel. Ik wilde groeien met Oranje. Maar ik zat zelf aan mijn tax. Denk ik. Ik ben een ondernemer die overal alles vanaf wil weten, et cetera. En op een gegeven moment heb je dan toch een. Ik wil wel cultuur bewaken van mijn bedrijf. Maar ik wil ook dat ze verder gaan en klaar zijn voor de toekomst. Hè, meer digitaal, meer. Daar zijn mensen die dat beter kunnen dan ik.
Ja, toch lijkt het me heel ingewikkeld, want je hebt er heel lang op gezeten, met elk detail bemoeid. Nu worden er ongetwijfeld ook beslissingen genomen waar je eigenlijk helemaal niet achter staat. Hoe laat je dat gaan?
Ja, dat is een proces. Ik ben er eigenlijk al 10 jaar mee bezig. En het, waar het eigenlijk een beetje in één keer gegaan is, is dat ik ben afgelopen kerst ben ik in mijn auto een ongeluk gehad. Echt over de kop gegaan. En toen bleek eigenlijk dat ik gewoon oververmoeid was. En nog steeds maar alles wilde weten en dingen. Toen dacht ik, ja, maar Bas, je moet nu echt een beetje afstand gaan nemen. Nog wat meer. Ik was al een heel stuk eruit. Dus toen heb ik echt besloten van, dan moet ik ook fysiek wat afstand hebben. Dus ik ben eigenlijk van België ben ik nu naar Portugal aan het verhuizen. Zodat ik ook fysiek echt op afstand zit. Ik kom hier wel, ik zit hier nu in Amsterdam, dus ik heb vanmiddag weer wat vergaderingen. Maar ik neem echt fysiek afstand om niet steeds maar met dat bedrijf helemaal vol erin te zitten. Dus voor mij eigenlijk een van de om dat laatste plukje ook afstand te kunnen nemen. Maar het uit handen geven van het stuur, ja, vreselijk. Dat is echt lastig.
Ja.
Je noemde net al even VOC Capital Partners.
Ja.
Daar zei je ooit over dat was opgericht als soort gezelligheidsclub voor jonge ondernemers. Om ook te kunnen sparren met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Zou jij beginnende ondernemers nu aanraden om lekker bij een businessclub te gaan en mensen tegen te komen die ook ambitieus bezig zijn?
Ja, nou, het ligt eraan wat voor businessclub. Hè? Als er alleen maar advocaten en notarissen bij zitten, dan weet ik het niet. Lions, hè? Heet dat vroeger? Heette dat? Maar het is zeker heel goed om met jongeren, met gelijkgestemden je daarbij aan te sluiten. Want ondernemen is uiteindelijk best wel eenzaam. Ja, omdat jij uiteindelijk het besluit neemt. Dus het is heel lastig om iedereen daarin mee te nemen. Wie moet je nou wel erin meenemen en wie niet? Ja, ik denk dat je de enige mensen die je echt 100% meeneemt zijn misschien een aantal vrienden of de mensen aan de keukentafel. Maar je kan toch niet je hele bedrijf vertellen dat je, wat wij gehad hebben 10 jaar geleden, dat je volgende week het salaris niet, hoe je dat gaat oplossen. Kan je niet bij iedereen zeggen, hoe gaan we dat nou doen met z'n allen? Dus ondernemen is wel eenzaam. En dan is het wel leuk om met ondernemers te spreken. Ook gewoon om ideeën, omdat ondernemers, kijk, in die club zitten er vaak ook mensen die iets van jou willen. Ja. Hè? Daar moet je een beetje wegblijven, want dat komt altijd wel goed.
Ja.
Maar ondernemers, een andere ondernemer wil niet zoveel van jou. Die heeft gewoon zijn eigen ding, die is daar vol mee bezig. En die vindt het leuk om met jou te sparren, omdat jij eigenlijk in een hele andere branche zit waarschijnlijk. Ja. Waardoor je elkaar niet bijt. En waardoor je ook heel eerlijk kan zijn en heel veel dingen kan vertellen aan elkaar.
Ja.
Dus heel waardevol, heel waardevol.
Nog heel even, want jij begon eigenlijk op je 10e begon je al een beetje met chageren, brommertjes.
Ja, chageren noemen ze dat.
Chageren. In je studententijd zat je in de spijkerbroeken en zo. Eigenlijk de hele snelle handel. Je koopt iets in voor weinig en je verkoopt het voor meer.
Ja, ik ben wel handelaar. Ja.
Doe je dat nog steeds? Dat
koopman.
Heb je nog steeds die koopmansgeest in je?
Ja, koopman. Ik ben zeker, als je het over ondernemen hebt. Ik ben creatief met dingen, maar ik ben ook echt een koopman. Ik vind het ook leuk om dingen te kopen en te verkopen. Mijn laatste ding was natuurlijk de Ferrari. Was echt een hele mooie klapper die ik maakte. En ik vind dat leuk.
Ja, de Ferrari van Miami Vice, hè?
Een Ferrari van Miami Vice. Toen ik eigenlijk mijn eerste geld binnenkreeg een keer van Eurocaps. Je zou kunnen zeggen dat is het eerste miljoen geweest. Toen wilde ik eigenlijk alle auto's die ik had gehad, die ik leuk vond, terugkopen. Daar zat een Hyundai Pony bij, een oranje. Een Ascona, een oranje. Daar zat een Porsche Speedster bij, 964. Er zat echt leuke auto's. En mijn vriendin zei, joh Bas, doe even normaal. Die zet mij dan wel een beetje op de grond. Die zegt van, kies er nou gewoon één. Pak er eentje en dan maakt het niet uit wat het kost. En toen ben ik bij deze auto uitgekomen. En die heb ik uiteindelijk gekocht. Een half jaar onderhandeld met die man. Was echt een beetje een gekke man, was het. Daarom heeft ook niemand hem gekocht, denk ik. Maar het bleek hem wel echt te zijn. Een van de twee. En die heb ik uiteindelijk ook voor $200.000 gekocht. En voor $1,5 miljoen dollar verkocht.
Ja, goede deal.
Ja, dat was een leuke. Dat was echt een leuke.
Ja.
Ja.
Dus het goedkoop kopen, de duurde verkopen. Ook al.
Handel.
Verandert het je leven verder niet, die financiële zin. Dat geeft dan toch die kick.
Ja, ik vind dat. Dat geeft mij wel een kick, ja. Ja, want ik die Testarossa had ik ook niet verwacht dat ik die ooit zou verkopen.
Mm-hmm.
Ja, want dat was dan toch van, ja, ik zie mijn zoon er al in rijden, bij spreken. En, maar ja, als er dan iemand langskomt en zo gek is om dan zoveel te betalen, denk ik van, ja, maar dan moet je het ook doen.
Ja.
Dan is dat het ook het moment.
Ja, ja, ik vind sowieso, als ik naar jouw cv kijk, jouw verlangen naar kicks wel tof. Jij bent iemand die de New York Marathon heeft gelopen in een pinopak.
Ja.
Maar ook iemand als weddenschapje, maar ook iemand die als weddenschapje ooit in een bobslee stapte.
Ja.
Hoe dan?
Ja, dat was de bobsleebond was vroeger werd beheerd door Leidse studenten. Nou, dat gaan we niet, begrijp je ook wel.
Ja.
Dat is een tijd geleden. Daarna kwamen de sportschoolhouders, hebben het overgenomen. Maar en in Rotterdam had ik twee vrienden die internationaal roeiden en die mochten dat een trainingskamp gaan doen. En toen zat één iemand bij die uiteindelijk de dag ervoor door zijn moeder terecht gewezen was. Hij is Italiaans, zijn moeder was de baas. En die zei, jij gaat dat niet doen, dat is veel te gevaarlijk. Dus toen stond ik echt in de kroeg met die gast. Ja, we moeten. En toen ben ik gewoon uit de kroeg in de auto gestapt en zijn we naar Oostenrijk, naar Wittenberg gereden. Daar is een Olympische baan. En toen hebben we daar een week een kamp gedraaid. Met alle talenten uit alle landen. Dus wij waren, dat sloeg echt helemaal mee. Was ook in de periode dat ik nooit voor 11 uit mijn bed kwam en zo. Dan moest ik daar in één keer om 7 uur gaan trainen met een of andere gast. Het was een fantastische ervaring. En ik was wel op zich wel fit. Ik was best wel veel aan het rugby en zo. Dus ik was wel veel aan het drinken en het feesten, maar ik was wel fit. En toen hebben we daar toch, hebben we het toch wel goed gedaan. En toen mochten we niet veel later mochten we. Nee, dit was niet Winterberg. Dit was Oostenrijk. En toen mochten we naar Winterberg, mochten we naar het jeugd-WK. En toen zijn we naar het jeugd-WK gegaan. Ja, dat vergeet ik nooit. Ik heb nog een bobsleirijbewijs. Dat kreeg je toen gewoon. Die kan je nu niet zomaar krijgen. Maar ik mag dus overal in de hele wereld mag ik naar een bobsleebaan gaan. En een bobslee, die kan je huren dan. Hè? En dan mag ik van die baan af.
Doe je nog wel eens?
Ja, als ik het nu zo vertel, denk ik, waarom heb ik dit niet gewoon veel vaker gedaan? Het is ook echt lijp hoor. Want je had daar een bocht, dat was een driekwart bocht daar in Oostenrijk, Kreisel. En dan hang je gewoon op 4,5 meter hang je tegen de wand aangeplakt. Ja, ik had nog nooit in zo'n ding gezeten. Het sloeg helemaal nergens op. En mijn compaan was een tweemansbob, die durfde niet te sturen. Dus ik moest sturen. Ja, het is echt een ervaring.
Ja.
Maar wel gaaf.
Wel gedaan.
Ja, wel gedaan. Ja, wel gedaan. Ja.
Heb je nu nog dat soort dingen op je bucketlist staan? Volgens mij ben je met een vliegbuffet bezig.
Ja, ik geloof er wel in dat als je nu je vliegbuffet haalt. Ik ben helemaal gek van de helikopter, maar ook gewoon vliegen. Met die al die drones natuurlijk, waar personen ook in kunnen stappen. Dat gaat natuurlijk een vlucht nemen. Hè? Dat is niet alleen pakketjes bezorgen. Maar... Dus ik denk dat als je nu gewoon zorgt dat je binnen 2 jaar je helikopterbrevet, dat is niet rijbewijs, brevet hebt. Dan kan je ook, dan ben je voor de massa die straks allemaal zo'n ding wil kopen. Als dat $50.000 kost of weet ik veel wat. Hè? En dat gaat wel gebeuren. En ik woon nu in Portugal op een heel mooi punt. Ik woon bij Cabo de Roca. Dat is het meest westelijke puntje van Europa. Daarom waren de Portugezen ook veel eerder dan de Nederlanders overal. Want die hadden gewoon een voorsprong. Die waren gewoon het verste zee in. En daar, het is een enorme brute kust. En daar mag je ook, mag je met helikopters en zo vliegen. Dus ik zie mezelf al, in België kon dat ook al. Ik zie mezelf al met mijn eigen helikopter gewoon daar lekker een rondje langs de kust vliegen. Dat zie ik gewoon. Ik denk in plaatjes. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Dat is de bucketlist. Voor de rest heb ik niet echt een hele heftige bucketlist. Ik hoef niet alles gedaan te hebben.
Ik wil nog heel eventjes, we gaan bijna dit gesprek afronden denk ik, maar nog heel eventjes praten over het moment dat je student was, hè, V-student, 3,5 jaar over je propeduizen gedaan. Je hebt dan geen diploma gehaald daar, maar de mensen die dat wel haalden, die zag je eigenlijk in die tijd vooral naar multinationals gaan, hè, Shell, Unilever, dat soort dingen.
Dat was de droom van iedereen.
Tegenwoordig heb ik het idee dat juist heel veel van de studenten, zeker in Rotterdam, dromen van een carrière als ondernemer.
Ja.
Is dat eigenlijk goed of onderschatten mensen misschien wel wat er voor nodig is qua capaciteiten om een succesvol ondernemer te worden?
Nou, ik vind het begrip ondernemer, en dan moet ik niet cocky worden, maar het begrip ondernemer is natuurlijk wel enorm uitgehold. Ja, dus als iemand een ondernemer is, maar wel mijn bedrijf elke week belt waarom zijn salaris nog niet gestort is, omdat hij wekelijks een factuur stuurt, is dat dan een ondernemer? Wat is nou een ondernemer? Ik zie ook al heel veel ondernemers die ondernemers adviseren terwijl ze nog nooit zelf hebben ondernomen. Oh jawel, ze zijn nu aan het ondernemen, factureren naar die ondernemers, hebben daarom een succesvol bedrijf. Het is natuurlijk wel een beetje uit de klauwen gelopen, zou ik maar zeggen. Dus ik geloof wel in balans. Dus ik denk wel dat het ook goed is dat mensen nog steeds de leerschool bij bedrijven gaan doen. Kan klein, kan middelgroot zijn, kan groot zijn, maakt niet zoveel uit. En ik denk dat het ook wel goed is om eerst bij een bedrijf gewerkt te hebben. zodat je weet hoe dat werkt ook, voordat je gaat ondernemen. Ik denk dat dat mij wel geholpen heeft in mijn structuur. Want kijk, als je echt een ondernemer bent, ben je natuurlijk ook loop je natuurlijk ook als een dwaas achter alle kansen aan. En structuur is dan meestal, je moet zoeken een partner die structuur brengt. Thuis en daarnaast. Want de ondernemers zien alleen maar kansen en duiken overal in. Zien geen gevaar, zien alleen maar de kansen. Maar het is wel fijn als je dan al een keer in een bepaalde structuur hebt gewerkt.
Ja.
Ja, dus het is zonde dat, begin wel vroeg met ondernemen, maar pak eerst gewoon, je kan tegenwoordig helemaal niet meer lang studeren. Dus je bent, 24 tegenwoordig? Als je er eraf komt, heb je toch tijd zat.
Ja.
Dan kun je echt nog wel 5 jaar bij een bedrijf gaan werken en zien hoe het wel of niet gaat. En dan rol je vanzelf wel ergens in als je ondernemend bent.
Ja.
Want ik heb nooit waarom ben ik gaan deduceren? Omdat ik gewoon ergens werkte, zag hoe dat ging en dacht van, dat kan ik beter. Of dat wil ik beter, of dat wil ik anders, of ik weet waar het fout gaat.
Ja.
Nou, dat als ik bij een worstenfabriek was gaan werken, was ik misschien wel de worstenkoning van Europa geweest.
Ik heb een relatie met Tatjana Simic.
Ja, weet ik niet.
Heel duidelijk verhaal, Bas. Hartstikke leuk.
Vond ik ook.
Ook al is Tatjana niet aan jouw zijde beland. Nee, heel interessant natuurlijk om te horen
dat
wat er nodig
niet,
is. Dat is waar. Wat er voor nodig is om succesvol te ondernemen. En waarbij het natuurlijk heel tof is om te horen dat het niet alleen maar omhoog kan, maar ook omlaag. En dat je daar in alle openheid over wilde vertellen, wordt zeer gewaardeerd. Dus veel dank voor je komst.
Ja.
En voor alle luisteraars, dit is er één in de serie. Mijn eerste miljoen, daar zijn er een heleboel van. Dus blijf even op Spotify of waar je ook zit. En klik er nog één aan.